Fijn om hier weer eens te zijn. Ik sta even, ik heb geen papieren meegenomen, dat scheelt weer een boom. Ik sta even mijn speakbriefje op. Meestal wel, maar vandaag niet. Ja. Mooi om te zien dat, vind ik, dat we een paar dingen weer heel mooi bij elkaar komen. Dat is eigenlijk altijd zo. Het eerste is dat we het kinderlied gezongen hebben. Dat vind ik altijd zo mooi, dat we liederen zingen sowieso. Maar het kinderlied, dat vond ik erg mooi, sprak me erg aan. We hebben gezongen met elkaar, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En dat is eigenlijk wat we altijd moeten doen. En dat is iets waarvan ik denk dat kunnen we niet vaak genoeg met elkaar het daarover hebben. En de zin die daarin voorkomt. Die is ook, zijn vrede woont in mij. Komt ook terug in de preek. En de vrede die in ons woont, de vrede kunnen we alleen bij God krijgen, niet bij onszelf. Daar gaat het over vanochtend ook, onder andere. Het tweede wat mij opviel, en ik ben hier natuurlijk een tijdje niet geweest, dat is de booster. Ga mee op reis. En ga mee op reis door de woestijn, als ik het goed zie, waar je maar 50 km per uur mag rijden. Ik weet niet waarom, want volgens mij is het in de woestijn lekker rustig. Maar ook dat gaan we vanochtend even doen, want we gaan even kijken naar David, die op de vlucht is voor Saul. En daar wil ik graag met jullie mee starten, met een Bijbelgedeelte. 1 Samuel hoofdstuk 24 gaan we lezen. En we gaan ook net iets daarvoor beginnen. We gaan 1 Samuel hoofdstuk 24 lezen, maar we starten even in 1 Samuel hoofdstuk 23, net even daarvoor, omdat ik even bij iets wil stilstaan wat mij bijzonder trof. En dat is een tekst, vers 28. Dus 1 Samuel 23, vers 28. En we zijn even bij David. David is op de vlucht voor Saul in de woestijn. Toen was er nog niet zo'n weg, denk ik. En in vers 28 van hoofdstuk 23 zien we staan. Daarop keerde Saul terug van de achtervolging van David en trok de Filistijnen tegemoet. Daarom noemt men die plaats Rots der Ontkoming. En dat raakte mij. Rots der Ontkoming. Ik weet niet of jullie die tekst al eens gelezen hadden. Maar Rots der Ontkoming. Ik moest zelf direct denken aan de Heer Jezus. Dat is de rots der ontkoming. Nou heb ik de tekst bestudeerd en ook het stukje daarvoor gelezen en het stuk daarna. En er is geen enkele theologische aanleiding om een verband te leggen tussen deze plaats in de Bijbel en de Heer Jezus zelf. Maar toch vond ik het een hele mooie tekst. Wat is er namelijk gebeurd? David is op de vlucht voor Saul. Saul die staat hem naar het leven, die wil te pakken krijgen. En ze gaan een rots op. Dus, David die vlucht. En er is geen uitweg. Dus eigenlijk als het ware zijn ze aan één kant om de rots aan het trekken. En Saul komt van de andere kant. En er is geen uitweg meer. Er is alleen nog maar, je kunt nergens meer heen. En op het moment dat Saul hem zo op de hielen zit. En hem bijna te pakken heeft. Wordt Saul weggeroepen door een bode. Iemand die hem opzoekt. En die zegt, die Filistijnen hebben ons land binnengevallen. U moet snel komen. Eigenlijk op het nippertje. Het is net een spannende film. David wordt op de hielen gezeten. En Saul die zit hem vlak daarachter. En op dat moment gebeurt er iets. En dan zegt hij, Saul, je moet komen. De Filistijnen zijn er. En Saul pakt zijn mannen bij elkaar en gaat weg. En David, die geen uitweg meer had, is ontsnapt aan het gevaar. Is dat ingrijpen van boven? Ik denk het wel. Toeval bestaat niet. Maar ik wilde eigenlijk vooral met jullie kijken wat er daarna gebeurt, maar ik vond deze tekst te mooi om te laten liggen. Rots der ontkoming. Wij hebben ook een rots der ontkoming. David had dat ook. Een plek in de woestijn. Wat ik echt bijzonder vind is het verhaal wat daarna komt. En dat wil ik graag met jullie lezen. En in mijn Bijbel staat daarboven: David spaart Sauls leven. Dat doet David meer dan één keer. Hij spaart het vaker. Dit is de eerste keer. En er staat in hoofdstuk 24 het volgende. David trok vandaar, dus vanaf die plek, de rots der ontkoming, en hield verblijf in de bergvestingen van Engedi. Toen Saul teruggekeerd was van de vervolging van de Filistijnen, deelde men hem mee: zie, David is in de woestijn van Engedi. Daarop nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit geheel Israël en ging heen om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij bereikte de schaapskooien aan de weg. Daar was een spelonk waar Saul binnenging om zich af te zonderen. David en zijn mannen zaten achter in de spelonk. Toen zeiden Davids mannen tot hem: dit is de dag waarvan de Heere gezegd heeft, tot u gezegd heeft: zie, ik geef uw vijand in uw macht. Doe met hem wat gij wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af. Daarna bonsde Davids hart, omdat hij Sauls slip had afgesneden. Hij zei tot zijn mannen: de Heere beware mij ervoor dat ik aan mijn Heer, aan de gezalfde des Heeren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan, want hij is de gezalfde des Heeren. En David weerhield zijn mannen door zijn woord. Hij liet hun niet toe Saul te overvallen. Saul was inmiddels opgestaan, hij verliet de spelonk en ging zijns weegs. Daarna stond David op, ging de spelonk uit en riep Saul na: mijn heer de koning. Saul keek om. En David knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Toen zei David tot Saul: waarom luistert gij naar de woorden van mensen die zeggen: zie, David beraamt kwaad tegen u? Zie, op deze dag aanschouwen uw eigen ogen dat de Heere u heden in de spelonk in mijn macht gegeven heeft. Men sprak ervan u te doden, maar ik spaarde u en ik zei: ik zal mijn hand niet slaan aan mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie eens, mijn vader, zie toch de slip van uw mantel in mijn hand, want hieruit dat ik de slip van uw mantel afgesneden heb zonder u te doden, kunt gij duidelijk opmaken dat ik geen kwaad of muiterij in de zin heb en dat ik tegen u niets heb misdaan. Gij echter legt het erop toe mij het leven te benemen. De Heere mogen recht spreken tussen mij en u. De Heere mogen mij aan u wreken. Mijn hand echter zal niet tegen u zijn. Zoals het spreekwoord der oude zegt: van de goddelozen komt goddeloosheid. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Wie is de koning van Israël achterna getrokken? Wie achtervolgt gij? Een dode hond. Een enkele vlo. Daarom mogen de Heere rechter zijn tussen mij en u oordelen. Hij mogen toezien, mijn zaak beslechten en mij recht verschaffen tegenover u. Toen David deze woorden tot Saul geëindigd had, vroeg Saul: is dat uw stem, mijn zoon David? Daarop verhief Saul zijn stem en hij weende. Hij zei tot David: gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed gedaan terwijl ik u kwaad gedaan heb. Gij hebt heden getoond hoezeer gij mij goed gedaan hebt. Hoewel de Heere mij in uw macht had overgeleverd, hebt gij mij niet gedood. Wanneer iemand zijn vijand aantreft, zal hij hem dan ongehinderd laten gaan? De Heere mogen u belonen voor wat gij mij heden gedaan hebt. Nu dan, zie, ik weet dat gij zeker koning zult worden en het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. Zweer mij dan bij de Heere dat gij mijn nakomelingen niet zult uitroeien, noch mijn naam uit mijn familie zult uitdelgen. En David zwoer dit aan Saul. Toen ging Saul naar zijn huis, maar David en zijn mannen togen naar de bergvesting. Het is een heel bijzonder verhaal. Waarom? Omdat je je misschien kunt voorstellen, misschien ook wel niet, daarom ga ik er nog wat over vertellen, hoe erg dit geweest moet zijn voor David. David was midden in de woestijn. En als we het hebben over de woestijn waar David in was, dan is het mooie aan de woestijn dat in de woestijn niks is. In de woestijn is niets anders dan je vertrouwen te stellen dan op God. In de woestijn zijn geen dingen, geen hulpmiddelen aanwezig, geen gewassen, geen mobiele telefoons, geen huis, geen wegen, niets is daar. David had niet en hij werd naar het leven gestaan door Saul. En David is op de vlucht voor Saul. Maar hij is gezalfd door Samuel. Dat weten jullie vast wel. David was al gezalfd. De troon van Israël kwam David rechtmatig toe. En Saul zat hem achterna, die stond hem naar het leven. En dan komt Saul in die spelonk. En Saul die doet daar een dutje. Hij gaat slapen. Een buitenkans. Dat zeggen zijn mannen ook. Dit is de dag die de Heere aan jou gegeven heeft. Een buitenkans, gegeven door God. En de mannen zeggen tegen David, nu kun je een eind maken aan deze situatie. Een eind aan de honger, een eind aan het vluchten, een eind aan de stress, een eind aan alles wat jou is overkomen. Je kunt er een eind aan maken. Pak je zwaard en doorsteek hem. Maak daar een eind aan. En hoe vaak is het niet zo dat als wij in ons recht staan, als we ergens iets hebben waarin ons onrecht is aangedaan, dat er misschien een kans komt om daar in één klap een einde aan te maken. In één klap. Is het dan ook zo dat die kans van God komt? Of is dat iets wat een verlangen is van ons eigen vlees? En dat is hier zo bij David. David denkt na. David komt eigenlijk in verleiding. De mannen zeggen, doorsteek je vijand. Maar David doet het niet. David kiest voor Gods weg. En David herinnert zich het woord dat je niet aan de gezalfde des Heeren mag komen. En dat is Saul ook. Hij kiest voor Gods weg. En hij kiest ervoor om Saul niet te doden. Je moet je voorstellen hoeveel pijn David gehad moet hebben. David leefde in pijn. Hij was de man die als herdersjongen, als enige, voor koning Saul kwam staan en zei, ik ga voor Israël en voor de Heere God Goliath verslaan. Hij was de eerste die het op durfde nemen tegen de reus Goliath. Saul was daarbij. Saul was de koning die hem zijn eigen uniform had gegeven. Zijn eigen gevechtskleding had aangeboden. Hij deed David niks mee, want dat was te zwaar om in te lopen. Maar die band, dat was hun eerste kennismaking. Hij had voor Saul duizenden Filistijnen verslagen. Hij was een aanvoerder en een hoofdman. Iemand waar Saul op kon bouwen. Hij had voor Saul gespeeld op de harp. Als Saul die onverklaarbare woedebuien had gehad en niet tot rust kon komen, was David degene die door zijn muziek hem tot rust kon brengen. Saul was de schoonvader van David. Sauls dochter was met David getrouwd. En hij noemt hem ook, dat hebben we net gelezen, mijn vader. Saul was de vader van zijn allerbeste vriend. En deze man, deze Saul, die zat hem achterna. Dus je moet je voorstellen, je hebt een allerbeste vriend. De vader van Tjerk, die zit mij achterna. Je hebt een allerbeste vriend. En die zit jou achterna. Of je schoonvader, die zit jou achterna. Of een man waarmee je een band hebt gehad. Of waarmee je samen in een oorlog hebt gevochten. Zij aan zij. Die man staat jou na het leven. Die man jaagt jou op. Die man geeft zijn eigen dochter aan een andere man. Want die zegt, want dat staat ook in het woord, hè, dat de dochter die met David getrouwd was, Saul gaf haar weg aan een nieuwe man. Dus hij had zijn vrouw afgepakt. Hij had zijn vrienden afgepakt. Hij had zijn huis afgepakt, zijn woonplaats. David had geen rust meer. Daarnaast, naast dit alles, naast al dit onrecht wat David was aangedaan, waardoor hij volledig, zouden wij zeggen, in zijn recht stond, stond hij ook nog in het hemelsrecht. Want Samuel was bij zijn vader geweest, bij Isaï. En had alle zoons overgeslagen en uiteindelijk David gezalfd. David was de gezalfde. Hij stond in zijn recht. En hoe vaak zijn wij hier geweest? Hoe vaak is ons onrecht overkomen? En wat doen wij dan in zo'n situatie? Halen wij ons eigen recht? Of halen wij het recht van de Heer? Het is heel makkelijk en verleidelijk om deze situatie die David had te zien als een cadeautje van de Heer. Dat is wat die mannen ook zeggen. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is mij ook vaak onrecht overkomen. Soms in kleine dingen, soms in grote dingen. En ik weet zeker dat als jullie hier zitten, dat ieder van jullie wel eens iets heeft meegemaakt wat oneerlijk is. Dat kunnen kleine dingen zijn, hè. Je wordt eens een keer aangehouden in het verkeer. En je had het toch niet echt gedaan. De agent denkt van wel, dat is iets heel kleins. Ja, in het verkeer word je een keer afgesneden door een of andere hufter. Mag ik dat woord hier gebruiken? Vaak is dat een Audi of BMW, hè? Dat is vaak zo. Dan word je een beetje afgesneden. En je eerste reactie is dat je boos wordt. Tenminste, ik heb dat wel, hè. Ik ben een beetje opvliegend soms. En je wordt boos. Want het is toch zo. Moet je nou niet zo boos worden, zegt er dan iemand tegen je. Hè? Dat is soms je kind of je vrouw. En, of je zegt het nog een keer tegen jezelf. Maar je zegt ook. Ja, maar zag je niet wat? Zag je niet wat hij deed? Zag je niet hoe? Dat doe je toch niet? Ja, dat zijn kleine dingen. Dat zijn kleine dingen. Ik heb ook een keer gehad dat ik in mijn werk vals beschuldigd werd. Dat mensen een zaak gingen maken, een aanklacht gingen maken. Dan wordt het even wat heftiger. Dat je in je werk je best doet integer te zijn, maar dat het toch zo gedraaid wordt dat het tegen je gekeerd wordt. En dat er iemand is die kwaad spreekt over jou, of iemand die een beslissing gaat nemen wat helemaal niet juist is. Wat echt onrechtvaardig is. En ik had laatst een zaak, ik ga er niet te veel over vertellen, maar een half jaar geleden. En ik had echt een probleem met iemand. En daar had zich iemand mee bemoeid, externe partij. En daar kreeg ik een conflict mee. Daar kwamen we niet uit. En het mooiste was, ja, jullie waren er niet bij, dus je kunt maar één ding geloven, dat is mijn kant van het verhaal. Ik had gelijk. En niet een beetje, ik had heel erg gelijk. Ik had gewoon gelijk. En toen kwam mijn eigen bestuurder, de man die boven mij staat, die kwam zich daar ook mee bemoeien en die vond ook dat ik gelijk had. Dat is altijd mooi als je eigen baas ook vindt dat je gelijk hebt. En toen kwam diegene er weer bij en dan zouden we daar gesprek over hebben om nou, de zaak recht te zetten, maar ook even terug te kijken op het onrecht wat er gebeurd was. En daar zou hij dan een statement over maken en het zou klaar en afgerond worden. En ik ging daar zo naartoe. Zo. Nou, hè? Nou zullen we eens even, fijn dat mijn baas is met me eens. Nou zal ik eens even goed laten merken wat ik er eigenlijk van vond. En waarom ik eigenlijk gelijk had. En ik had het nog even op papier gezet, hoe onrechtvaardig het was geweest. En, hoppakee. En, het voelde niet goed. Ken je dat gevoel? Als je ergens je gelijk gaat ophalen, met de vuist op, je hebt gelijk. En daarna ga je het ook ophalen. Dat is niet goed. Ergens in mijn hart begon het te knagen. De dagen van tevoren. En God sprak ook tegen mij. En zei van dit is niet de weg die je moet gaan. Je hoeft. Misschien had je gelijk. Weet u wel hoe erg ik gelijk had? Jawel hoor. Jawel. Jawel. Het is niet belangrijk. God liet me zien dat ik daarheen moest gaan met een vergevingsgezind hart. En dat het niet belangrijk was dat ik gelijk had. Het interesseert God niet zoveel wie er gelijk heeft. Het gaat erom dat we met ons hart ons openstellen voor een ander. Die man waarmee ik het conflict had, die had een fout gemaakt. Dat kan. We hoeven het niet eens te zijn. Ik ben het gesprek neutraal ingegaan. Ik heb mijn bestuurder het gesprek laten doen. Ik heb ook niet dingen onnodig toegegeven. Maar ik heb ook niet mijn gram gehaald. En ik geloof dat dat de weg was die God voor mij toen wilde hebben en dat is goed geweest. We hebben soms een arrogantie dat we dat recht onszelf moeten toe-eigenen. Datgene als ons onrecht is aangedaan, als onze pijn is aangedaan, dan denken we dat we dat zelf moeten oplossen. Dan denken we dat onze tijd belangrijker is dan de tijd van de Heer. We denken dat ons moment beter uitkomt dan het moment van de Heer. En als David dat had gedacht, dan had hij Saul op dat moment zijn leven beëindigd. Heel vaak, dan overkomt ons onrecht en dan zeggen we tegen de Heer Jezus, weet u wel hoeveel pijn mij is aangedaan? Hoe erg die ander dit of dat bij mij heeft gedaan? Weet u wel hoe erg het is? Ik heb moeite om diegene te vergeven. En stel je Jezus eens voor die tegenover jou staat. En we zeggen tegen de Heer Jezus, weet u wel hoeveel pijn ik heb door die ander? Weet u wel hoe dat voelt? En de Heer Jezus zegt niks. Maar hij draait zijn rug naar je toe. Misschien kun je daar de strepen zien die hem zijn overkomen. Misschien laat hij de handen zien meteen de gaten en de plekken van de doornenkruin. De Heer Jezus weet heel goed, zonder iets te zeggen, aan ons duidelijk te maken hoeveel onrecht hem is overkomen. De Heer Jezus stond ten volle in zijn recht als hij in de woestijn is en de duivel probeert hem te verleiden. Dan is dat ook precies hetzelfde moment eigenlijk als dat David wordt toegesproken door zijn mannen. U kunt toch in één klap een einde maken aan deze situatie. En de Heer Jezus kiest daar niet voor. De Heer Jezus kiest een andere weg. De Heer Jezus weet als geen ander wat het is om onrecht te lijden. Als we kijken naar wat de Heer Jezus zelf daarover zegt, dan is dat heel mooi. Dan moeten we naar Lucas 6. En dat wil ik ook graag met jullie lezen. Lucas hoofdstuk 6. Niet het hele hoofdstuk. Maar een stuk ervan. Lucas 6 vanaf vers 27. Lucas 6 vers 27. De Heer Jezus zegt tegen de mensen die naar hem luisteren, maar tot u die mij hoort, zeg ik, heb uw vijanden lief. Doe wel degene die u haten. Zegen wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelde. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, hebt uw vijanden lief en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Als we dat lezen, dan het is een heel heftige tekst. Wanneer Jezus zegt, iedereen kan liefhebben wie jouzelf ook liefhebben. Iedereen kan iets geven aan de mensen die jou ook iets geven. Maar de mensen die jou haten, die jou pijn aandoen, die jou beschadigen, die liefde hebben, die terug te geven. Niet wraakzuchtig te zijn. Dat is wat ik van je vraag. Dan zul je zelf niet geoordeeld worden. Dan zul je kinderen van de Allerhoogste genoemd worden. En dan ben je ook vrij. Dan ontvang je een vrijheid die van God is. Misschien denk je, leuk voorbeeld dat je afgesneden wordt in het verkeer. Dat is leuk voor je. Maar mijn voorbeeld is veel erger. Leuk voorbeeld dat je op je werk een keer onrechtvaardig behandeld bent. Maar mijn voorbeeld is veel en veel en veel erger. Dat kan. Ik was een paar maanden geleden met Tjerk, ook waren we bij een Global Leadership Summit in Drachten. En daar sprak een vrouw. We keken naar een video, het was videoconferentie, die mensen waren daar niet echt. Maar er was een mevrouw die sprak daar en dat was een heel bijzonder getuigenis. Dat was het getuigenis van mevrouw Immaculée Ilibagiza. Ik vraag jullie niet die naam te onthouden. Maar die mevrouw komt uit Rwanda en heeft een genocide meegemaakt in 1994. Haar hele familie is afgeslacht. Zij zat opgesloten in een kamer, een heel klein kamertje met een aantal andere vrouwen. Hebben daar, ik dacht, 9 maanden verstopt gezeten. Kon zich nauwelijks bewegen. En uiteindelijk is ze eruit gekomen. En toen begon God tot haar te spreken. Die zei, je moet je vijanden vergeven. En dat lukte haar niet. Zij bad het Onze Vader. Iedere keer, ze was Rooms-Katholiek opgevoed, ze bad iedere keer het Onze Vader. En om het zichzelf makkelijker te maken, sloeg ze het zinnetje op. Over, vergeef ons hen die ons iets schuldig zijn. Dat kon ze niet hardop zeggen. Daar sloeg ze iedere keer over. Om het zichzelf makkelijk te maken. Maar ook dat begon te knagen. En het lukte haar niet om haar vijanden te vergeven. Wat ik ook logisch vind, ik weet niet of jullie hoe jullie daarover denken, maar haar familie was afgeslacht. Het lukte haar niet. En ze is op de knieën gegaan omdat ze ervoer en voelde dat de Heer Jezus toch wilde dat zij haar vijanden ging vergeven. Dat is een proces van heel erg lang geweest. Zij is op de knieën gegaan en ze heeft gezegd, Heer Jezus, wilt u mij helpen om mijn vijanden te vergeven? En het is gelukt. En uiteindelijk is ze naar de gevangenis gegaan en heeft ze ook de moordenaars van haar familie kunnen vergeven. En jullie kennen vast ook het getuigenis van Corrie ten Boom, hè, die dat ook heeft gedaan. Wat gebeurt er dan? Gods naam wordt verheerlijkt. Het is Gods bedoeling dat we onze vijanden vergeven. En toen ik dat getuigenis hoorde, had ik daar zelf heel erg veel moeite mee. Ik vond het getuigenis heel mooi, maar ergens voelde ik ook de pijn en wat je dan soms mee kunt maken. En ik moest denken aan een ander voorval. En dat is een paar jaar terug. Toen had je die de Islamitische Staat, die veroverde zo'n Yazidi-gebied in Irak. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. En ik zag een foto op Twitter. En die mensen vluchten allemaal die bergen op toen. Ik zag een foto op Twitter waarbij die mensen die waren gevlucht. En die hadden een kindje bij zich van 3 jaar, een jongetje van 3 jaar. En het jongetje was overleden. Die was gestorven omdat ze niet genoeg eten en drinken mee hadden kunnen nemen. En mijn dochter was op dat moment ook 3. En ik had die foto gezien. En het is niet mijn eigen kind. En het getuigenis wat ik net vertelde is, dat is niet eens je eigen getuigenis. Je kunt je niet voorstellen hoe je daarin zit. Maar dit was allemaal op afstand. Ik lag veilig in mijn eigen bed, om het mij even duidelijk te maken. En mijn hart werd vervuld van haat. Want in diezelfde tijd werden in Den Haag demonstraties gehouden door salafistische moslims die gewoon in Nederland op straat hun eigen boodschap met vlaggen van de Islamitische Staat mochten brengen van de burgemeester. En ik zag dat dode jongetje op een foto. En ik las dat nieuws. En ik ben zelf vader van een 3-jarig kind. En ik had een verschrikkelijke woede in mijn hart. Ik kon er niet van slapen. Ik weet niet of jullie het kunnen voorstellen. Dus denk ik de emotie van een vader voor een kind. Ik kon niet slapen van woede, van boosheid. Ik lag te trillen in mijn bed. En ik dacht, als ik nou toch een wapen kon kopen. Als ik nou toch naar Den Haag kon gaan. Wie staat zulke naties nou toe om zo op straat dat te preken? Laten we er een einde aan maken. Laten we er een einde aan maken. Zo'n boosheid had ik in me. En ik wist dat het niet goed was. Ik wist dat het niet de weg van Jezus Christus. En toch had ik er zo'n last van. Je moet niet schijnheilig zijn. Je moet erkennen dat je soms last hebt van woede, van boosheid en van verdriet. Dat de kapotheid en de gebrokenheid van de wereld jou eigenlijk kan aantasten. Dat je er last van hebt, dat je verkrampt raakt. En ik ben naar de winkel gereden de zaterdagochtend. Ik had de hele nacht wakker gelegen. En ik zat in de parkeergarage bij de Albert Heijn. En ik heb tegen de Heer Jezus gezegd, Heer, ik haat die mensen zo erg. Ik kan niet loslaten. En ik heb gebeden. Ik heb bij de Heer Jezus neergelegd. En het verdween. Het loste op. Dat is wat God kan doen. Wat ik ermee wil zeggen is, als je heel erg leed hebt meegemaakt, dit was niet eens mijn eigen leed, moet je nagaan. Als je heel erg leed hebt meegemaakt, dan wil God echt wel jou helpen. De Heer Jezus zei op dat moment niet tegen mij, nou, moet je eens luisteren, ik heb jou ook heel veel dingen vergeven, schiet eens even op nou. Wees eens even vergevingsgezind. Zet je er eens even overheen. De Heer Jezus begrijpt wat onrecht is. De Heer Jezus, onze Heer Jezus, weet wat lijden is. De Heer heeft ook woede over onrechtvaardigheid. De Heere God is ook boos over het onrecht en het leed wat deze mensen is aangedaan. God vergeet niet de genocide in Rwanda. God vergeet niet de genocide in het Midden-Oosten. God vergeet niet leed en lijden wat jou persoonlijk is aangedaan. Echt onrecht. Niet een keer afsnijden in het verkeer. Ergere dingen. God vergeet dat niet. God gaat ermee dealen op zijn tijd. David beheerste de kunst omdat hij op God vertrouwde. Om te wachten op het moment dat God hem geven zou. En David werd koning. Hij werd koning. Hij eigende het zichzelf niet toe. Als je leed hebt, als je pijn hebt, is de Heer Jezus het enige antwoord. Als je niet kunt vergeven, als het jouw moeite kost, hoe klein iets het ook is. Want we kunnen wel denken dat het misschien om grote dingen gaat, maar de kleine dingen zijn net zo belangrijk. Want als je een onvergevingsgezindheid in je hart hebt, mensen, dan ontstaat er een bitterheid in je hart die zorgt dat God niet volledig daarin kan werken. Dat je niet volledige vrijheid hebt. Ik geef nog één klein voorbeeld. Het is maar een klein voorbeeld, maar wel exemplarisch. Ooit, Wietek en ik fietsten vroeger veel van Groningen naar Buitenpost. Ooit hadden we onderweg een keer een lekker band. En we hadden geen plakspullen bij ons. En in die tijd waren er nog geen mobieltjes, zo oud ben ik al. En wij wilden bij een boerderij aankloppen voor wat hulp, om even bandenplakspul. En die mensen, in plaats van dat ze vriendelijk waren en ons meehielpen, waren die mensen argwanend. Die keken ons aan van, wat moet je hier en wat doe je hier? En een beetje vervelend gedrag. En uiteindelijk mochten we dan wel nog de fietspomp gebruiken. Maar echt ongastvrije, onvriendelijke mensen. Zouden jullie dat doen? Nee toch? Dat zou je toch nooit doen, of wel? Dat is toch raar? Ik dacht, wat raar. We zijn gewoon hulpbehoefend. Ik vraag even om spul voor mijn lekker band. Die mensen deden lelijk. Nou, lelijke rotmensen waren het. Vond ik. Hè? En ik dacht bij mezelf, dat zou ik nooit doen. Iemand klopt aan, iemand heeft een lekker band, dan ga ik toch helpen. En ik fiets heel vaak langs die boerderij. Heel vaak nog steeds. En de jaren daarna fietste ik daar langs en dacht ik iedere keer. Ja, onvriendelijke lui. Oh, lelijke lui met de dikke boerderij. Echt. Echt waar. Ik kon er niet langs fietsen zonder te denken, ah, daar woont hij. Ja, zie je wel? En misschien herkennen jullie het niet hoor, misschien zijn jullie heel vergevingsgezinde, vrolijke mensen altijd. Op een gegeven moment zei ik van, dat is niet goed, het is niet goed dat ik zo over die mensen oordeel. En toen zei ik, had ik niet voor mezelf, dat mijn vrouw tegen me gezegd, misschien hebben die mensen wel een nare ervaring gehad. Misschien hebben ze wel een inbraak gehad of kwamen lui die om een fietspomp vragen hun kas leeg roven. Dat kan. Dus ik ging dat tegen mezelf zeggen, theorie, alleen in je hoofd. Misschien hebben die mensen wel iets ergs meegemaakt. Dus het zou heel goed te verklaren waarom ze zo lelijk deden. Hielp niks. Ik bleef daar langs fietsen en ik dacht, wat vervelende lui. En het liep mij niet los. En op een dag fietste ik daar langs en ik voelde mezelf prima. Want ik was aan het bidden en ik was bezig met de geestelijke ontwikkeling in mezelf. En ik was eigenlijk wel een beetje trots op mezelf ook. Ik had wat dingen meegemaakt. En het was net of God op mijn schouder tikte. En hij zei, die mensen van die boerderij, maar dat was al een tijdje geleden hoor, die moet jij vergeven. Ja, dacht ik, dat klopt. Dat is zo. Ja. Nu, oké. Dus ik ben gestopt met mijn fiets en ik zei, Heer, ik kan me niet voorstellen dat mensen zo lelijk doen over een fietspomp. Ik vind het heel vervelend. Mijn gevoel is lelijk over die mensen, dat ben ik niet in één keer kwijt. Heer, wilt u mij helpen om hun te vergeven? Ik vergeef hen nu in de naam van Jezus. Tada, hup, doorgefietst. De dag daarna had ik het weer, hè? Moest nog een keer. Ik heb 2 keer voor gebeden en toen was het voorbij. En het is maar iets kleins, hè? En ik heb al verteld, ik ben een beetje opvliegend iemand. Hè? Ik heb daar last van, als ik zou zelf graag vriendelijk behandeld worden. Misschien is het voor jou geen probleem. Maar iedereen heeft in zijn eigen leven een terrein waarop je pijn hebt ervaren. En als het zo is, geef niet op na één keer. Want de Heere Jezus verwijt ons het niet. Hij weet wel hoe erg we pijn hebben. En de Heer wil ons ook helpen om er overheen te gaan. Als het niet in één keer lukt. Als het niet in twee keer lukt. Als het niet in drie keer lukt. Als je hart gericht is op het vergeven van een ander. En je erkent dat je zelf veel pijn hebt. Ga op je knieën. Zeg tegen de Heer Jezus. Help mij. Mijn gevoel. Het lukt mijn gevoel niet. Maar Heer, wilt u mij helpen om deze mensen of deze situatie, deze pijn bij u neer te leggen. En er een einde aan te maken. Op uw manier. Toen ik in Lucas 6 las. Toen las ik ook nog het laatste stukje uit Lucas 6 voor mezelf. En daar staat, wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Maar wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in. En het huis werd één grote bouwval. En het is theologisch niet verantwoord, maar ik lees hier toch iets over de rots der ontkoming. De rots is de Heer Jezus. Wie zijn rechtvaardiging, wie zijn recht gebruiken wij? Gebruiken wij, net als David, het recht van God? Of gebruiken wij ons eigen recht? David kwam niet aan de gezalfde des Heren, hoezeer hij ook in zijn eigen recht stond. Is het met ons ook zo, als hoezeer we ook in ons eigen recht staan, dat we dan bouwen op de rots, op de Heer Jezus? Of zijn we op zoek naar ons eigen recht? Dat is iets waar we over na moeten denken. En als er situaties zijn in je leven, als er situaties zijn in je leven waar je pijn van hebt, als er mensen zijn die je niet kunt vergeven, dan mag je vanochtend ook het in gebed brengen bij God. Ik geloof ook dat ik dit nog moet zeggen, als je echt met iets zit wat jou heel veel pijn doet en je komt er niet uit, zoek dan naar de dienst iemand op. Iemand van de oudsten, zoek ze op, spreek ermee, bid ermee. Of ga thuis in je binnenkamer en leg het aan de Heer voor. De Heere God is niet te klein om welk probleem dan ook op te lossen. De Heer Jezus kan alles. Hij kan elk probleem eindigen. Op zijn manier. Ik wil graag met jullie daarvoor bidden. Vader, dank u wel voor woorden van leven. Dank u wel, Vader, dat wij mogen weten en mogen vertrouwen dat als wij door een woestijn gaan, of door een moeilijke fase in ons leven, of dat er dingen zijn uit het verleden die ons dwars zitten, dat we dan mogen weten dat we ons vertrouwen mogen stellen op u. Dat we met u mogen gaan. En dat dan, net zoals het kinderlied wat we gezongen hebben, dat uw vrede dan in ons hart regeert. Heer, wij willen uw woord volgen. Wij willen uw woorden doen als we ze horen. En soms kost het ons moeite. Vader, ik wil iedereen die worstelt met dingen aan u opdragen. Vader, elke situatie, elke moeilijkheid die er in ons eigen hart is, die hoeven we niet te ontkennen. Maar we mogen het aan uw voeten neerleggen. We mogen op onze knieën gaan, Vader. We mogen weten dat u van ons houdt. Dat u ons accepteert zoals we zijn. Dat u ons ook wil verder brengen. Dat u ons wilt verlossen van datgene wat aan ons gebroken situatie blijft kleven. Vader, zoveel pijn in de wereld, zoveel gebrokenheid. En ook bij christenen. Vader, dank u wel voor dat u het antwoord daarop bent. Dank u wel dat u ons wilt zalven, dat u ons wilt beter maken. Dat u ons in een proces wilt meenemen en dat we op u mogen vertrouwen. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
We zingen samen: Ik loop de wedloop die voor mij ligt, voor ons ligt.
Zijn we weer aan het eind van deze dienst gekomen. Straks is er koffie voor iedereen. Arnoud zei al van, als je nog naar aanleiding van de preek, waar is die nou? Oh, daar. Helemaal omgelopen. Goed. Als u nog behoefte heeft, gewoon om even door te praten, naar aanleiding ook van dingen van de preek, behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of gebed, dat kan. Er blijven hier twee mensen in de zaal achter. En als ik het goed heb begrepen, zijn dat vandaag Annie en Truus. Jullie twee. Ja, daar kunt u dus terecht. Dan wil ik graag de dienst afsluiten, ook met de zegen. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u zo voor de dienst die we weer met elkaar mochten hebben. Dank u, Heer, dat u weer tot ons gesproken heeft. Heer, ook gesproken heeft door uw woord. Heer, dank u wel dat u uw wegen aan ons zo bekend maakt. En dat het wegen zijn die ten leven zijn. Heer, en soms vinden we ze moeilijk te gaan. Maar dank u wel dat u daarbij ons wil helpen. En ons ook begrijpt en wil steunen. En dank u wel, Heer, dat we daar zo vanmorgen ook weer van doordrongen mochten worden. Heer, dank u wel dat u ook met ons gaat als we weer van hier gaan. En gemeente, zo zegen ik u met de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen vandaag, de komende week, de komende tijd. Amen. Dan zingen we nog een lied. En dat is...
Is prijs Adonai.
Prijs Adonai.
U bent allen van hartelijk welkom voor de koffie en de thee. En bedankt voor de komst en een goede zondag.